Vanaf de redactie van Huisarts en Wetenschap, de wekelijkse HNW-podcast voor jou. Mijn naam is Gijs Baten, hoofdredacteur van HNW, de wetenschappelijke titel voor huisartsen.
Goeiedag beste luisteraar. Leuk dat jullie luisteren naar deze podcast. Deze podcast gaat over erfelijke aandoeningen met een typisch geslachtspatroon. Maar ook het andere geslacht kan ziek worden. Ik ben Femke Veldman, huisarts, en ik zit aan tafel met Nine Knoers. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Nine, jij bent emeritus hoogleraar klinisch genetica aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Klopt, lang ja. Daar gewerkt. Ja. En dit artikel gaat erover, over de klinisch genetica, over hoe de overerving gaat en wat dat voor gevolgen kan hebben, maar ook voor het andere geslacht. Dus waar je het eigenlijk niet verwacht. Ja, dus we duiken eerst eventjes terug de boeken in. Hoe werkt die overerving ook alweer?
Ja, dus wat ik in dit artikel heb gedaan is twee voorbeelden genoemd van ziektebeelden die voorkomen bij het niet verwachte geslacht, zoals dat heet. Omdat op basis van ofwel de overerving of bijvoorbeeld het orgaan wat is aangedaan, verwacht je een bepaalde aandoening bij een bepaald geslacht. En ik zal dadelijk wat nader op die voorbeelden ingaan. En die beide voorbeelden betreffen inderdaad ook nog eens verschillende overervingspatronen. Het eerste gaat over de X-chromosomale overerving, ofwel de geslachtsgebonden overerving, zoals we dat in de erfelijkheidsleer noemen. Dat betreft dus aandoeningen die liggen op het X-chromosoom. Het X-chromosoom is één van de geslachtschromosomen. We hebben X en Y en vrouwen hebben twee X'en en mannen hebben een X- en een Y-chromosoom. Wanneer een man op zijn enige X-chromosoom een mutatie heeft voor een bepaalde ziekte, dan zal die man altijd symptomen hebben. Want hij heeft niet een ander X-chromosoom wat daarvoor kan compenseren. Bij vrouwen die twee X-chromosomen hebben, als die op één van hun X-chromosoom de afwijking hebben, dan is er ook altijd nog het andere X-chromosoom waar die afwijking niet op ligt, die mutatie niet op is. En zal het in veel gevallen het normale chromosoom voldoende compensatie kunnen geven zodat die vrouw niet ziek is. Wij noemen haar dan draagster van een geslachtsgebonden aandoening. Dat ook anders kan zijn, daar gaan we dan misschien dadelijk op in.
Sowieso, ja.
Het tweede voorbeeld wat ik noem betreft de autosomaal dominante overerving.
Want de X-chromosomaal is recessief, hè?
Nou, dat is wat we vaak zo zeggen. Maar, en dat zal ik dadelijk wat nader toelichten, eigenlijk gebruiken we dat X-chromosomaal recessief of X-chromosomaal dominant, wat ook in de oude literatuur voorkomt, niet meer zo graag. En dat heeft te maken met die X-inactivatie waar ik het later over zal hebben.
Okay.
Autosomaal dominant, en je hebt ook autosomaal recessief, maar het voorbeeld gaat over autosomaal dominant. Autosomaal betekent het gen voor de betreffende aandoening ligt niet op het geslachtschromosoom, maar ligt op een van de andere paren chromosomen. Dus op chromosoom 1 of chromosoom 22 of whatever. Hè? Dus alle andere chromosomenparen. Dat betekent autosomaal. Autosomaal dominant betekent dat als jij die aandoening hebt, dan hebben jouw kinderen 50% kans om die aanleg voor die aandoeningen van jou te krijgen. Onafhankelijk of dat nou van je vader of van je moeder komt. En onafhankelijk of je zelf een meisje of een jongen bent. Dus het geslacht is daar niet relevant. Dus dat is de autosomaal dominante overerving.
Ja.
Ik denk dat dat misschien voor de inleiding even genoeg is.
Ja. Ja, dus dan gaan we naar het voorbeeld over de X-gebonden aandoening.
Ja.
Om aan te tonen dat bij de niet verwachte geslacht dat je het daar ook zou kunnen zien.
Ja, dat je daar manifestaties van kan zien.
Ja.
Dat klopt. Het voorbeeld wat ik in het artikel genoemd heb is het voorbeeld van de Duchenne spierdystrofie. Dat is een aandoening die veel huisartsen denk ik wel kennen. Dat is een bekende genetische vorm van spierdystrofie die we vooral kennen van jongens. Omdat het een geslachtsgebonden aandoening is, ligt op het X-chromosoom.
Ja.
En dat zijn jongetjes die in principe normaal geboren worden. Maar zo rond het tussen de leeftijd van 2 en 4 zie je die jongetjes langzaam maar zeker achteruit gaan wat betreft spierkracht. En een van de belangrijke dingen die je dan vaak ziet is dat die jongetjes vanuit een zithouding niet meer kunnen opstaan bijvoorbeeld. Die klimmen dan in hun benen omhoog. Dat is een heel bekend teken van spierdystrofie. En dat zijn jongetjes die zo tussen de 10 en de 15 jaar rolstoelafhankelijk zijn. En dan tegenwoordig, omdat er wat betere begeleiding, behandeling is, kunnen ze wel 30 tot 40 jaar oud worden, maar veel ouder ook niet. En dat komt ook omdat je hart, wat natuurlijk ook een spier is, ook meedoet. En ze krijgen ook een cardiomyopathie. De ademhalingsspieren doen mee. Nou ja, uiteindelijk kun je je voorstellen dat ze daar niet oud mee worden. En het voorbeeld van de cardiomyopathie is belangrijk, omdat we nu weten dat veel vrouwelijke draagsters van die spierdystrofie, die dus ook de mutatie op één van hun X-chromosomen hebben, dat die ook toch een behoorlijk ernstige cardiomyopathie kunnen hebben. En het voorbeeld wat ik noem is een vrouw van begin 30 met een cardiomyopathie, die eigenlijk wat betreft cardiomyopathie geen enkele andere risicofactor heeft. En dan zou meteen het signaaltje ook bij de huisarts moeten komen van, hé, er zijn geen andere risicofactoren. Zou hier iets van een erfelijke cardiomyopathie aan de hand kunnen zijn? Ja. Nu zijn er ook specifieke erfelijke vormen van cardiomyopathie. Daar kun je ook genetisch onderzoek naar doen. Maar als je, en dat is het voorbeeld wat ik hier noem, als je een goede stamboom opneemt, dan zou je daarachter moeten kunnen komen.
Ja.
En in deze stamboom, van het voorbeeld wat ik noem, valt het dan op dat er in de familie een jongen zit met de Duchenne spierdystrofie. Dat is in dit geval een neefje van de patiënten. En dat zou dan een alarmbel kunnen doen opgaan van, hey, zou deze vrouw misschien ook draagster kunnen zijn van die Duchenne spierdystrofie met een manifestatie van een cardiomyopathie? Nou, dan kun je genetisch onderzoek doen en dan blijkt dat inderdaad ook zo te zijn. En dus het bewustzijn van dat kan, dat een draagster dus van een geslachtsgebonden aandoening toch ernstige manifestaties kan hebben van die aandoening, ja, dat is denk ik een heel belangrijke boodschap van dit artikel.
Ja. Ja, want dat is even echt een mindsetverandering.
Ja.
Je gaat er altijd vanuit dat het een clear cut is. Het zijn echt de jongetjes die er last van hebben. Vrouwendragers kunnen doorgeven.
Precies.
Maar het kan zich dus wel degelijk manifesteren.
Ja, ja, dat is inderdaad zo. En dit is het voorbeeld van de Duchenne spierdystrofie. Maar we weten dat voor een aantal andere voorbeelden ook. Ik heb zelf veel onderzoek gedaan naar het ziektebeeld nefrogene diabetes insipidus, waarbij ook dat ook op het X-chromosoom ligt, waarbij ja, vrouwen net als jongens een ernstige concentratiestoornis kunnen hebben van de nieren. En wij dachten dan altijd van ja, maar dat kan helemaal niet, want draagsters hebben dat niet, maar we hebben uitgezocht dat dat dus wel kan. En zo zijn er ja, talloze voorbeelden. Hemofilie is ook zo'n voorbeeld. Er zijn op het X-chromosoom vele aandoeningen en eigenlijk kun je bij al die aandoeningen manifestaties zien bij vrouwen.
Ja, ja, het is bij mijzelf heb ik ook die vraag na dit artikel gekregen, want mijn zoontje die heeft een X-chromosomale aandoening aan zijn ogen en ik ben dus de drager.
Ja.
Ik heb zelf ook een bril waarbij ik bijziend ben, dus hoop ik ergens dat je dus wel een tikkeltje ziet bij mij dat ik de inactivatie dingetje heb in mijn ogen. Zodat je dus ziet aan me dat ik drager ben. Want dat zou kunnen betekenen dat mijn twee dochters, dat die misschien geen drager zijn. Want die hebben hele goede ogen, vooralsnog.
Ja, ja. Is er genetisch onderzoek gedaan?
Ja, ja, dus in dit geval? Het is positief. Maar de dochters van mij zijn niet gecontroleerd.
Nee, maar die zijn ook nog jong, denk ik. Hè? En we hebben altijd nog een beetje de afspraak met elkaar dat als het geen directe consequenties heeft, dat je jonge vrouwen die potentieel draagster zijn niet test, tenzij zij daar zelf over kunnen beslissen. Ja. En dat is zo'n beetje rond de 18 jaar. Hè? Ja. Dat ze zelf zeggen, nou, ik wil het toch wel weten. Ja. Want ik heb dadelijk krijgen, wil ik ook kinderen enzovoorts. Ja. Maar ja, die X-inactivatie, daar duid je al op, dat is inderdaad een mogelijke verklaring voor het feit dat vrouwen toch draagster kunnen zijn. En X-inactivatie betekent eigenlijk dat vroeg tijdens de embryonale ontwikkeling al wordt één van beide X-chromosomen van een vrouw wordt geïnactiveerd. En dat komt om, bij wijze van spreken, de dosiscompensatie ten opzichte van de man, eigenlijk duidelijk, hè, de man heeft er maar één, om dat eigenlijk vergelijk te stellen.
Waarom zou dat moeten? Waarom gebeurt
nou ja, je kan je wel voorstellen dat wanneer je beide X-chromosomen tot expressie bent, dus beide genen van de X-chromosomen tot expressie bent, dat eigenlijk ook niet leefbaar zou kunnen zijn. Dus dat voor sommige genen kan dat wel. Want we weten ook dat er op het X-chromosoom bepaalde gebieden zijn die niet geïnactiveerd worden. Het wordt heel complex nu. Maar, dus voor sommige genen is dat geen enkel probleem. Maar kennelijk is het in de natuur zo geregeld dat bepaalde genen wel in ieder geval uitgeschakeld moeten worden. Maar bij die vrouwen is dat vroeg in de embryonale ontwikkeling is dat een random effect. Dus dat betekent eigenlijk dat je, wanneer dat gebeurt, dat in 50% van de cellen het ene X wordt uitgeschakeld en in de andere 50% de andere X. En daarna, bij alle celdelingen die daarna komen, blijft dat X-inactivatiepatroon in principe hetzelfde tijdens die ontwikkeling. Dus de vrouwen zijn in principe een soort mozaïeken, waarbij in de helft van de cellen het ene X-chromosoom is uitgeschakeld en in de andere helft de andere X-chromosoom. En dat betekent dus dat er altijd genoeg compensatie is voor die mutatie, omdat in 50% van de cellen het normale X-chromosoom actief is. En daarom hebben heel veel vrouwen geen symptomen. Maar wat we nu weten is dat bij, en dat is ook wel aangetoond in artikelen, is dat bij bepaalde vrouwen die ernstige manifestaties hebben van dit ziektebeeld, dat die X-inactivatie niet random gebeurt, maar dat dat scheef is. In het Engels wel skewed X-inactivatie. Mm-hmm. En dan zie je bij deze vrouwen dat in 90% van de cellen het goede X-chromosoom is uitgeschakeld. En dat dus in 90% van de cellen het gemuteerde X-chromosoom aanstaat. En dat betekent dus dat ze dan verschijnselen krijgen. Ja. Soms is het ook helemaal andersom. Dat juist het goede chromosoom in de meeste cellen tot expressie komt. En dan zie je dus dat die vrouwen helemaal geen symptomen hebben. En meestal zit het er ergens een beetje tussenin. En hebben sommige vrouwen wel een klein beetje last van dingen, maar heel weinig. En moet je er ook specifiek naar zoeken. Maar het lastige daarbij is wel dat wil je naar X-inactivatie kijken in het, in een laboratoriumtest, dan neem je bloed af en dan doe je die test in het bloed. Maar het probleem is dat dat niet altijd wat zegt over het X-inactivatiepatroon, in jouw geval in het oog, of in het geval van de Duchenne spierdystrofie in de spier. Dus moet je ook in de spier kijken. Nou, is in de spier kijken is nog wel wat makkelijker, want je neemt wel eens vaker een spierbiopt. Dat is bij deze vrouwen ook wel gebeurd. En dan zag je ook die X-inactivatie scheef zijn. In het oog, je gaat natuurlijk niet een stukje netvlies wegnemen of iets anders wegnemen uit het oog om even te kijken hoe het met de X-inactivatie zit. Dus dat blijft lastig. En dat geldt natuurlijk ook bij, er zijn heel veel vormen van geslachtsgebonden verstandelijke handicap, waar soms vrouwelijke draagsters ook last van hebben. Ja, je gaat niet een hersenbiop nemen om naar de methylatie te kijken. Wat een test is voor X-inactivatie. Dus dat maakt het vaak lastig om de hypothese die je hebt ook daadwerkelijk te bewijzen.
Ja, en als je kijkt naar de scheve inactivatie, 90% van het goede gen wordt uitgeschakeld.
Ja.
Hoe vaak komt dat nou voor?
Nou, dat is natuurlijk ook per ziektebeeld heel verschillend. Ja. En dat is ook niet zo heel erg voor alle ziektebeelden heel specifiek uitgevraagd of uitgezocht, moet ik zeggen. Nogmaals, je kunt eigenlijk alleen vaak in bloed kijken en dat zegt niet altijd alles over dit. Maar je ziet wel dat een behoorlijk percentage van de vrouwelijke draagsters last heeft van cardiomyopathie of toch wel beginnende symptomen daarvan laat zien.
Ja, dus het is geen zeldzaamheid.
Het is geen zeldzaamheid, nee. Dus ik denk dat vooral in het voorbeeld van de cardiomyopathie bij vrouwen, dat het toch heel goed is dat de huisarts zich daar bewust van is. Ja. En nogmaals, cardiomyopathie is ook op zichzelf een erfelijke aandoening. Er zijn autosomaal dominante vormen van cardiomyopathie. Maar dat zou je dan uit die stamboom moeten kunnen ophalen. Ja. Maar stel uit die stamboom, er komt ergens bij een jongen in de familie Duchenne voor, dan zou het belletje aan moeten gaan. Hey, zou dit een manifestatie zijn van dragerschap voor Duchenne?
Ik vroeg me ook wel af, als je een soort, zonder dat het een scheve, skewed inactivatie is, gewoon een normale mozaïek, dan ben ik er toch nog verbaasd over dat het ook heel vaak geen klachten geeft.
Ja.
Want toch, als je toch een mozaïek bent van een erfelijke aandoening,
Dan zou je verwachten, maar kennelijk is het zo dat die 50% in veel gevallen toch kan compenseren. Ja. Maar het is complex, dat ben ik helemaal met je eens. Want we hebben ook wel vrouwen gezien die toch wel wat klachten hadden van zo'n geslachtsgebonden aandoening, waarbij we eigenlijk in meerdere weefsels een normale X-inactivatie zagen. Dus het is niet het hele verhaal. En dat maakt het zo complex. Het is ontzettend moeilijk om alle het is waarschijnlijk een combinatie van verschillende factoren waardoor die vrouwen dan toch manifeste cardiomyopathie hebben in het geval van de Duchenne.
Ja.
Maar X-inactivatie is wel een belangrijke daarvan.
Ja. En nog even dat recessief en dominant.
Ja.
Ja, mogen we dat nou wel of niet zeggen?
Ja, je mag het zeggen. Ik bedoel, het woord recessief, dat duidde er eigenlijk op. Hè? Dus dat die mannen alleen maar aangedaan zouden kunnen zijn. En vrouwen zijn draagstig. Hè? Want ja, die hebben 2X-chromosomen en hebben daar geen last van. En er zijn ook aandoeningen waar vrouwen, dat wisten we al uit de historie, waar vrouwen met de aandoening op 1X-chromosoom wel klachten kregen. En een voorbeeld daarvan is het Alport-syndroom. Dat is een genetische nierziekte die leidt tot nierfalen en waarbij vaak ook doofheid voorkomt. En we zagen vaak dat vrouwen die draagster waren ook Alport-syndroom hadden. Dus toen zeiden we, oh, dit is X-gebonden dominant. Want kennelijk is die mutatie zo sterk dat ja, dan moet het wel dominant zijn. En bij de aandoeningen zoals Duchenne en nefrogene diabetes en syphilis, omdat we toen dachten heel veel vrouwen hebben gewoon geen symptomen. Dat moet het dus X-gebonden recessief zijn. Nu we dit hele verhaal kennen, dat we wel vrouwen zien met de oude recessieve aanduiding die wel klachten kunnen krijgen. Duchenne, nefrogene diabetes, syphilis, hemofilie, noem maar op. Hebben we gezegd, ja, dat hele verschil tussen dominant en recessief, nee, dat is eigenlijk een spectrum van je kunt niks hebben, asymptomatisch zijn, tot je kunt manifest worden en alles wat daartussen zit. En dat hangt samen met die X-inactivatie. Dus laten we dat dominant en recessief eigenlijk gewoon weglaten. Laten we het hebben over X-gebonden aandoeningen. En afhankelijk van de inactivatie hebben ze wel of geen klachten. En dat ja, dus je leest in literatuur nog steeds af en toe X-gebonden recessief en X-gebonden dominant. Maar zeg maar vanuit de erfelijkheidsleer en wat we nu weten, zouden we eigenlijk die twee aanduidingen willen weglaten. En spreken we gewoon over een geslachtsgebonden en X-gebonden aandoening.
En als je dan een niet geslachtsgebonden aandoening hebt, de autosomale, waar we zo meteen naartoe gaan, dan spreek je wel van dominant recessief. Dus daar mag het daar wel? Of heeft daar ook een
Daar spreken we zeker nog van. Want daar zie je echt wel dat, zeg maar in 99% van de gevallen, de dragers, dat zijn mensen die dus, stel het is een aandoening op chromosoom, ik noem het chromosoom 5. En de ouders hebben allebei op één van hun chromosomen 5 die aandoening en ze krijgen samen een kind. En dat kind blijkt die aandoening te hebben. Die heeft dus die afwijking op zijn beide chromosomen 5. En die ouders hebben nergens last van, want die hebben nog een ander chromosoom 5 wat daarvoor compenseert. Dan is het echt een recessieve aandoening, want die ouders, hoe goed je ze ook nakijkt, je vindt helemaal niks. En die hebben echt nergens last van. En dat kind wel. En de kans dat zij allebei hun slechte chromosoom naar het kind doorgeven is dan 25%. En dat is iets wat nog staat als een huis. Terwijl als het een autosomaal dominante aandoening is, heb je op één van je beide chromosomen die ziekte en heb je er last van. Dus dan is dat echt een dominant gen.
En speelt die inactivatie dan ook bij de autosomale gen?
Dat speelt daar helemaal geen rol.
Alleen maar bij het X-chromosoom?
Ja.
Omdat het anders omdat
het over X-inactivatie gaat. Precies.
Oké. Nou, dan gaan we naar de autosomale overerving. Wat is daar de valkuil? Hoe kunnen we daar in de valkuil trappen?
Nou ja, dit is de valkuil betreft niet zozeer de overerving op zichzelf, maar meer de betrokken organen bij de ziekte. En dit gaat dus over erfelijke borst- en eierstokkanker. En denk dat bij iedereen meteen het lampje brandt, dit is een vrouwenziekte. Maar dat is niet zo, het kan ook bij mannen voorkomen. En dat is denk ik de eerste boodschap. Een man met borstkanker is sowieso niet zo, komt niet zo heel veel voor. Maar als je een man met borstkanker hebt, dan moet je eigenlijk ook meteen aan deze erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker denken. Uiteraard kan een man geen eierstokkanker krijgen, maar wel borstkanker. Dus als er een man voor je zit met borstkanker, meteen de reflex hebben van, hey, dit zou ook wel eens een erfelijke vorm kunnen zijn. En dat is relevant, want die man kan ook weer kinderen krijgen. En dat betekent gewoon dat zijn dochters ook borstkanker en eierstokkanker kunnen krijgen. En in feite ook zijn zoons weer ook borstkanker kunnen krijgen. Dus denk daaraan dat deze typische vrouwenziekte, zoals we hem dan, zoals dat in ons hoofd werkt, dat die ook bij mannen kan voorkomen. En de tweede boodschap die we daar hebben is, wees je er dus ook van bewust dat mannen die eigenschap kunnen doorgeven. We hebben bijvoorbeeld voorbeelden gehad, er waren vrouwen, kwamen in mijn praktijk. En die hadden erfelijke vorm van borst- en eierstokkanker. En dan keken we de moeder na en die hele familie van de moeder na. En daar zat niks in. Dus zei die vrouw, hoe kan dat nou? Is het dan bij mij begonnen? En toen zei ik, nee, het kan ook van jouw vader vandaan komen. Ze zei, ja, maar mijn vader heeft nergens klachten van. Ja, dat kan, maar hij kan nog steeds wel dat gen dragen. Ja. En dan bleek het van de vader te komen. Dus dat bewustzijn van deze aandoeningen kunnen van beide kanten komen. Die kunnen via de moederlijke lijn naar binnen komen, maar ook via de vaderlijke lijn, is ook een belangrijke boodschap om je bewust van te zijn.
Ja, ja. Hebben mannen er minder snel last van?
Veel mannen die dus drager zijn, die deze eigenschap hebben, die krijgen niet allemaal borstkanker, maar dat geldt ook voor vrouwen. Mm-hmm. Bij vrouwen komt het vaker voor dan bij mannen.
Bij vrouwen komt het vaker voor procentueel als je de mutatie hebt.
Ja, dat ze dus
versus mannen die de mutatie hebben, die krijgen minder vaak borstkanker.
Ja, precies. Ja.
Dus het is minder snel zichtbaar in de familie, dat je...
Nou ja, kijk, die man kan natuurlijk ook alweer zussen en broers hebben met dit. Maar dat is het dus precies. Dus soms kan je helemaal... Dan denk je, ja, maar er zit helemaal niks in die familie en deze man heeft borstkanker. Maar toch zou in dat geval, en als je zelf het onderzoek niet, zou ik die man altijd doorverwijzen naar de klinische genetica voor genetisch onderzoek.
Ja.
Dus dat is een belangrijke bewustwording. En wat we sinds kort ook weten, is dat deze mannen die afwijking hebben, dat die ook een hogere kans hebben op prostaatkanker.
Ja.
En dat is natuurlijk ook heel relevant. Dus als je bij deze mannen de mutatie vindt, dan wordt er ook aangeraden om echt de screening te gaan doen. En daar staat ook in het artikel wat over. En die screening, ja, dat kan via de huisarts, dat kan ook via de uroloog. Maar dat is iets wat je dan met elkaar moet afspreken van wie gaat deze man in de gaten houden.
Ja.
Dit gaat om de BRCA2.
Okay, ja.
De BRCA2 geeft een groter risico op prostaatkanker. En is echt aangetoond dat het belangrijk is om mannen te screenen. Daar zijn veel onderzoeken naar gedaan. Voor de BRCA1 staat dat nog niet helemaal vast.
Ja.
Daar zijn die risico's op prostaatkanker ook kleiner dan voor de BRCA2.
Ja.
Maar daar wordt nog steeds wel goed onderzoek gedaan. Dus het kan zijn dat het in de loop van de jaren nog toch een ander advies wordt. Maar voor dit moment is dat niet zo.
Ja.
Ja.
Dus BRCA2 bij een man. De screening moet geregeld worden, hoe dan ook, via de huisarts, via de uroloog.
Ja,
hoe dan
ook. Een van de twee moet dat doen.
Okay. Ik heb wel gemerkt met de dingen die erfelijk uiteindelijk ergens uitkwamen, en een keer een carnitine-deficiëntie, of dus ook bij mezelf met dat gen. Het legt wel een beetje een bommetje onder de familie, want je gaat ineens overal, ga je bepaalde oogdingen dus anders zien bij een neefje dus ook. Of bij in zo'n carnitine-deficiëntie ging ook de hele familie door van hey, wie wat waar.
Ja.
Worden ook heel veel dingen verklaard van vroeger.
Ja, dus er zitten twee kanten aan. Dus ik herken dat gevoel soms dat families denken van, nou, wat overkomt ons nou? Mm. En we wilden het allemaal niet weten. Mm. Hè? Dus, en aan de andere kant ook families die heel blij zijn dat ze iets te weten komen of eindelijk iets begrijpen van wat er speelde. En dat zijn ook wel typisch dingen die we dan binnen de genetica natuurlijk proberen zo goed mogelijk te doen. Waarbij je toch samen met de indexpatiënt zegt van, nou, het kan consequenties hebben voor je familieleden. Hoe zullen we die inlichten? En vaak zegt zo iemand dan, nou, als u me helpt om met een brief, dan kunnen we in ieder geval aangeven, dit speelt er en u kunt zich laten testen. Mm. Dan kunnen ze zelf beslissen of ze dat wel of niet doen. En soms zegt een indexpatiënt van, ja, maar dat... dat wil ik absoluut niet, want nou ja, allemaal gedoe in de familie. Dan kunnen wij bij uitzondering, afhankelijk van hoe groot de ernst is en hoe groot ook het belang is van het opsporen van die mensen, kunnen wij toch dan op een andere manier die mensen bereiken. En dat is eigenlijk wat vrij nieuw is. Dat is pas van de laatste jaren. En dat komt omdat wij ooit een situatie hebben gehad waarbij een patiënt ver weg in de familie een dochter kreeg met erfelijke borst- en eierstokkanker. En hij erachter kwam dat hij had geïnformeerd kunnen worden via een familielid. En dat is een hele rechtszaak geworden. En de uitkomst daarvan is, daar hebben we allemaal goed over nagedacht en nieuwe richtlijnen gemaakt, dat wij dus nu in uitzonderlijke gevallen, als de patiënt echt niet wil doorgeven aan de familie, en wij denken, maar het is wel heel belangrijk dat ze dat weten, dat we dan om de patiënt heen toch die familieleden mogen bereiken.
Bijzondere ontwikkeling.
Ja, zeker. Maar heel vaak zijn mensen ook heel blij, omdat ze Ja, vooral bij erfelijke borst- en eierstokkanker. Als je weet dat je het gen draagt, dan kun je ook nog iets doen aan preventie.
Zeker, ja.
En ja, daar zijn mensen over het algemeen ook dankbaar voor. Ja. Hoe naar die aandoening ook is.
Ja. Ja. Nou, ik denk dat je heel helder hebt gemaakt wat de valkuilen zijn en waar we op moeten letten. Dus dat de luisteraar goed weet hoe die dit alert moet zijn.
Ik hoop het.
Ja, Nina, ontzettend veel dank hiervoor.
Graag gedaan.
En dan luisteraars, dan mag ik nog even zeggen dat de podcast van volgende week, die gaat over het nieuws. En dat wordt dus niet alleen met Marco en Sjoerd. Maar Tessa en ik zelf schrijven ook aan, want het gaat over thema gender. Het hele HNW staat in thema gender. Toen dacht ik, ja, dat kunnen we natuurlijk niet twee mannen laten doen in een eentje. Dus we schuiven ook aan. Dus 2-2. Nou ja, zo moet je het niet zien, hè, denk ik. Dat is de podcast van volgende week. En Nina, nogmaals, veel dank.
Heel graag gedaan.
Luisteraars, tot ziens.
Elke maandagochtend een nieuwe HNW podcast aflevering. Een goede start van je werkweek. Volg ons op je favoriete podcastkanaal. Laat een review achter en deel deze aflevering met je collega's. Zoals jij bent voor je patiënten, is HNW er voor jou. Tot volgende week.